Ja.
Zo is het. Gods vrede wint de strijd. We gaan twee gedeeltes lezen. Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 23. En Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. En na de lezing en de verkondiging zingen we: Spreek, o Heer, door uw heilig woord. Opwekking 689. Nog een keertje voor de mensen thuis. Kolossenzen 1, vers 15 tot en met 23. En Romeinen 8, vers 18 tot en met 23. En in Kolossenzen 1 schrijft Paulus, apostel van God, over de Heer Jezus Christus het volgende. Beeld van God, de onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde. Het zichtbare en het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen. Hij bestaat voor alles en alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij, eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In Hem heeft heel de volheid willen wonen en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van Hem vervreemd en was u Hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Maar nu heeft Hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat aan alle schepselen onder de hemel verkondigd is en waarvan ik, Paulus, de dienaar ben geworden. Romeinen 8. Daar schrijft dezelfde Paulus: Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door Hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf, die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn, de verlossing van ons sterfelijk bestaan. Dit is het woord van God. Als ik zeg ellende, verlossing en dankbaarheid, wat zeggen jullie dan? De Heidelbergse catechismus, natuurlijk. Ja. Het format van de Heidelbergse catechismus. Je moet eerst weten hoe ellendig je eraan toe bent zonder Jezus Christus. Dan moet je horen hoe Jezus je daarvan verlost. En daarna, als je dat gelooft en Hem aanneemt, dan ben je eeuwig dankbaar. Hoe waar is dat? Dat is het verhaal van de Bijbel, dat is het evangelie. Ik heb het de voorbije weken bewust omgedraaid toen het ging over duurzaamheid, waar het vandaag ook over gaat. Want we zijn begonnen bij de dankbaarheid. We zagen dat in Psalm 104. We zagen hoe prachtig God alles gemaakt heeft. En ook dat Hij belooft dat Hij alles in stand zal houden. Dat hoe erg het er ook aan toe is, dat Hij niet zal toestaan dat we deze wereld volledig vernietigen. En hij belooft, ik zal mijn schepping blijven onderhouden. En de oproep was om te leven vanuit de verwondering over wat God geschapen heeft. En de verwondering over zijn schoonheid en de dankbaarheid. En vorige week toen kwam de ellende aan de hand van Jesaja 24. We zagen hoe de oordelen van God over de aarde gaan, nu al. En hoe ze Gods goede schepping aantasten. En de relatie tussen oordeel en onze eigen verantwoordelijkheid. Dat God op een gegeven moment in meer of mindere mate zijn handen van gebieden, van mensen, van volken aftrekt. En daarmee een stuk van zijn bescherming we kwijtraken. Dat zijn oordelen van God. En God laat ons de gevolgen zien van onze opstand en onze drang naar onafhankelijkheid. En dwars daardoorheen roepen die oordelen op om ons om te keren naar God. Ik gaf ook de waarschuwing erbij van laten we voorzichtig zijn om die ellende exact te duiden. Ik denk dat we daar niet toe in staat zijn. En tot slot was daar de oproep om te vertrouwen op Gods belofte. Te vertrouwen dat het echt goed komt, ook met de schepping. En dat God zal recht spreken en hij zal herstel geven, dwars door de oordelen heen. Hij zal de dood vernietigen, we zullen aan tafel zitten met hem. Jesaja 25 staat zondag. Dus toch ook vorige week, ondanks de ellende, al iets van verlossing. Je mag natuurlijk nooit weggaan hier zonder iets van de verlossing en de dankbaarheid van God te hebben gehoord. Ik moedigde jullie aan vorige week om na te denken over je eigen aandeel in de roofbouw op onze planeet. De instandhouding van slavernij en uitbuiting door wat je koopt of eet of doet. En we sloten het af met een gezamenlijke schuldbelijdenis over wat wij mensen met de schepping gedaan hebben. En daarbij de mogelijkheid om ook andere schuld aan God te belijden. Nou, vorige week zei ik dat ik vandaag graag wilde terugkomen op de vraag, als dat nu allemaal gebeurt, hè, en als we gezien hebben dat alleen God in staat is om zijn schepping te redden, dat kunnen wij niet. Als we geloven dat Jezus die wereld al gered heeft en dat hij sindsdien die redding aanbiedt, die verzoening aan elk mens. Kun je dan eigenlijk zelf nu wel iets doen aan duurzaamheid? Heeft dat zin, hè, wat Nathalie hier liet zien? Heeft dat nou echt zin of is het gewoon een beetje burgerfatsoen dat we dat doen? Moet je je nou zo druk maken over het milieu? Hé, God gaat toch straks een nieuwe aarde geven? Maakt het dan echt uit wat we nu doen? Ik wil een begin van een antwoord geven vandaag op die vraag. Als we nadenken over verlossing of eigenlijk nog concreter gezegd over herschepping. Het thema van morgen is God herschept en wij mogen nu al meewerken. Vorige week was het thema Gods oordelen gaan nu al over de wereld. Vanmorgen is het God herschept en wij mogen nu al meewerken. Colossense 1, daar komt eigenlijk alles samen. In Colossense 1, daar komt de schepper heel nadrukkelijk in beeld. En de schepping, maar ook de zondeval en het herstel. Vers 15 tot en met 17, daar lees je met hele indrukwekkende woorden dat heel de schepping draait om Jezus Christus, die de Zoon van God is en die zijn afbeelding is. De afbeelding van zijn wezen staat er. En daar wordt beschreven dat Jezus aan het begin staat van de schepping. Andere apostel Johannes, die heeft daar ook prachtige dingen over gezegd. Die heeft ook laten zien, Jezus Christus was er al voor de schepping. Hij is niet pas begonnen, zijn leven is niet pas begonnen toen hij op aarde kwam. Nee, hij was er al voor de schepping. En hij staat ook aan het begin daarvan. En hier in dit majestueuze hoofdstuk, daar staat dat de hele schepping is voor Jezus geschapen. Het is in hem geschapen, maar ook door hem. Alles bestaat in Jezus Christus. Nou, je ziet hier in dit hoofdstuk een tipje van de sluier van het wonder van de drie-enige God. Hè? Dat woord drie-enigheid kom je in de Bijbel niet tegen. Maar hier zie je daar iets van. Want we lezen in Genesis dat God degene is die de schepper is. Hè? God zegt, laten we mensen maken naar ons beeld. Dat duidt al op meervoud. En je ziet dat er in Genesis staat, de geest van God zweefde over de wateren. En hier lees je dat ook Jezus bij de schepping betrokken was. Alles is door hem geschapen. Op een niet te begrijpen manier voor ons zijn Vader, Zoon en Heilige Geest betrokken geweest bij de schepping van de wereld. Maar dan gaat het mis. Mensheid keert zich af van God. En Paulus verwoordt dat hier in vers 21 zo. Hij zegt, eerst was u van hem vervreemd. Dat is eigenlijk het verhaal van de zondeval in één zinnetje. En u was hem in al het kwaad dat u deed vijandig gezind. Er kwam vijandigheid tussen God en mensen. En Romeinen 8 vertelt ons in vers 20 tot en met 22, in navolging van Genesis 3, dat er een vloek ligt over de schepping. Daar gaat het nog even iets uitgebreider dan hier in Colossense 1. En er staat wat de schepping is ten prooi aan zinloosheid, niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. En wij weten, zegt hij, dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. Niet alleen wij mensen waren van God vervreemd geraakt, maar heel de schepping ligt sindsdien onder een vloek. De relatie tussen God en mensen is verstoord. De relatie tussen mensen onderling is verstoord. Tussen mens en dier, zelfs in de dierenwereld is het verstoord. De relatie tussen mens en natuur. En we zien het. Ik hoef die lijst niet op te noemen. Vorige week een klein stukje opgenoemd, maar we weten het allemaal. En we ervaren dit ook. Al die verhoudingen zijn verstoord. Ze zijn niet zoals ze moeten zijn. Maar toen kwam de speel van alle eeuwen, vertelt Colossense. Degene waar heel de schepping altijd al om draaide, Jezus Christus. En hij werd mens en hij gaf zich tot in de dood en hij verzoende ons met God. Vers 22, maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend. Wat heerlijk. Het is goed. Het is goed tussen God en ons. Maar heb je gezien wat er nog meer staat over die verzoening? Door hem, Jezus Christus, en voor hem heeft God alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde. Alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Het refrein van de hele schepping, de oorspronkelijke schepping, die voor en door en in Christus was, gaat hier verder. En alle wordt hele. God wil de hele schepping met zich verzoenen. God wil de hele schepping herstellen. We doen God echt tekort als we in Colossense 1 alleen maar lezen dat God ons met hem wil verzoenen. Nee, God wil alles met zich verzoenen. In en door Jezus Christus worden al die vijf verhoudingen weer hersteld. God en mens, mensen onderling, mens en dier, dieren onderling, mens en natuur. God gaat al die verhoudingen herstellen, is bezig al die verhoudingen te herstellen. Want God heeft zijn schepping lief en zijn schepsels. En God is de God van harmonie en heelheid, van schoonheid. Van volmaaktheid in mensen, in relaties, in alles. En hij had en hij heeft er alles voor over om dat te realiseren. En dat liet hij zien in het offer van zijn zoon. Dus als het aan God ligt, dan laat elk mens zich ook met hem verzoenen. Dat is nooit een automatisme. Je vindt bijvoorbeeld in 2 Korinthe 5 een hele dringende oproep, waar opnieuw dezelfde Paulus zegt van, in naam van God vraag ik jullie, laat je met God verzoenen. Ja, dus het is het aanbod van Gods verzoening, maar er is ook de vraag om dat aanbod aan te nemen. Nou, de basis daarvoor, de voorwaarde, die is door Jezus gerealiseerd. En hij heeft die vervloeking die je leest in Genesis, die op ons en op de aarde rust, die heeft hij op zich genomen. En hij bracht vrede met zijn bloed aan het kruis. Shalom. Dus op dat moment in de tijd, daar op Golgotha, heeft Jezus Gods volmaakte vrede in de relatie tot ons, de natuur, de dieren, alle dwarsverbanden die er zijn, hersteld. Dat is een geestelijk eikpunt in onze tijd. Op dat moment is het gebeurd. Dat moet je profetisch verstaan. Want hij is sindsdien bezig om dat te vervullen. Maar de basis is gelegd. De herschepping, het heel worden, de verzoening van al die relaties, die begint niet pas straks, als Jezus terugkomt voor de tweede en laatste keer. Nee, die is toen, daar op Golgotha, al begonnen. En het zal ook pas straks volmaakt worden, ja, zeker. Pas dan zal de uitwerking van die vloek echt helemaal van de aarde zijn. En zoals ik vorige week al zei, dat zal ons als het goed is behoeden voor al te overspannen verwachtingen van wat wij kunnen doen. Maar God is er al wel mee begonnen, door Jezus Christus. Hij heeft een nieuwe geest in ons gelegd en hij noemt ons ook nieuwe scheppingen. Wie in Jezus Christus is, is een nieuwe schepping. En dat wil zeggen dat je herschapen bent, dat God bezig is met dat proces. Je wordt vernieuwd door hem. Dus overal waar nu al mensen zich met elkaar verzoenen en met God verzoenen, daar vindt al herschepping plaats. Waar mensen zich verzoenen met alles om zich heen en daar respectvol mee omgaan, daar vindt al iets van die herschepping plaats. Dat is al in gang gezet door God. En er zijn tientallen bijbelgedeelten. Ik ben daar deze week weer zo van onder de indruk gekomen. Tientallen bijbelgedeelten die daarover gaan. En ik denk dat ik in de aanloop naar Advent en misschien Advent zelf ook nog een paar van die bijbelgedeelten met jullie ga behandelen. Het is zo mooi om te zien wat God beloofd heeft en wat daar aan het doen is. En hoe het uit aan het komen is. En weet je, het allerduidelijkste zie je dat in het leven van Jezus zelf, dat God al begonnen is. Toen Jezus op aarde was, toen liet hij zien wat er gaat gebeuren straks als zijn koningschap definitief doorbreekt en zijn koninkrijk definitief de hele aarde omvat. Jezus genas zieken, hij wekte doden op, hij gaf te eten wie honger had, hij heerste over wind en water. En met wat hij deed gaf hij de blauwdruk van zijn koninkrijk al aan ons in de bergreden. Dus wat hij deed en wat hij zei was een plaatje van hoe het straks zal zijn. Een voorafschaduwing. Maar valt het je op dat het allemaal aardse dingen zijn? Dat Jezus zieken genas, dat hij mensen te eten gaf. Dat is hartstikke aards. En hij zegt niet voor niks in Matthäus 5, de zachtmoedigen zullen de aarde beërven. Die zullen geen vaag bestaan hebben in de hemel, nee, die zullen de aarde beërven. Jezus heeft aardse dingen laten zien. Het herstel van de aardse dingen. Handelingen 3. Daar schrijft. Ik heb hem er niet opgezet zie ik. Maar daar schrijft. Daar zegt Petrus in een grote toespraak voor duizenden mensen. Dan heeft hij het over Jezus. En dan zegt hij. Hij moest opgenomen worden in de hemel. Tot het herstel van alle dingen. Hij is bezig vanuit de hemel met het herstel van alle dingen. En dat wordt straks volkomen en volmaakt. Nou, Romeinen 8 helpt ons erbij om dit ook voor de aarde te zien. Om dit ook voor de natuur en voor dieren te zien. Want ja, je zou toch steeds maar weer denken, en dat heeft toch ook een beetje te maken met welke bril je de Bijbel leest. Maar je zou toch steeds weer denken dat het eigenlijk alleen maar om mensen gaat. Maar de Bijbel is zo vol van Gods liefde, ook voor zijn dieren en voor alle bloemen en planten en bomen. Voor alles wat hij gemaakt heeft. Romeinen 8 helpt ons. Want daar staat, ik ga dat nog een keer lezen. Maar ze, dat is de schepping, ze heeft hoop gekregen. Omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid. En de schepping zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensweeën zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf. Ook wij lijden, wij die als voorschot de geest hebben ontvangen. Ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk lichaam. Wat een geweldige belofte is dit. Ook de schepping zal worden bevrijd. Zoals wij straks volmaakt zullen worden en een opstandingslichaam zullen hebben zoals Jezus dat had. Zo zal ook de schepping volmaakt worden. Niet alleen de relatie tussen God en ons, maar ook die met de natuur en de dieren en in die vijf, en misschien zijn er nog wel meer, in al die dwarsverbanden. Nou, denk nou nog eens aan CO2-uitstoot en stikstofcrisis en plastic soep en uitstervende dierensoorten, uitstervende bomen, planten, bloemensoorten. Denk nou nog eens aan dieren die lijden, aan smerige en onleefbare vergiftigde rivieren, aan extreme droogte en misoogsten. Gebruik je verbeeldingsvermogen. Gebruik je geloof dat God je geeft. God gaat het allemaal herstellen. Geloof je dat? God gaat het allemaal herstellen. Er komt een dag dat hij dat allemaal oplost. Maar hij is er ook al mee bezig. De schepping zal worden bevrijd. God herschept en wij mogen nu al meewerken. Ik geef je nog een paar argumenten. Misschien ben je nog niet helemaal overtuigd. Waarom zou je eigenlijk meehelpen? Nou, uit grenzeloos respect en verwondering over Gods goede schepping zeg ik, kun je toch niet anders dan duurzaam met die schepping omgaan? Je kunt toch niet anders dan duurzaam met de natuur omgaan, dan goed zijn voor dieren. Ergens in het boek Spreuken staat toch ook, de rechtvaardige weet wat zijn vee toekomt. Zomaar weer zo'n uitspraak. Je kunt toch niet anders. Als je weet dat God dat allemaal gemaakt heeft, hoe zou je, als je, stel je mag iemand zijn huis lenen voor een tijd. En het is allemaal keurig netjes en alles wat er moet zijn, dat is er. Dan wil je toch uit respect gewoon zorgen voor alles wat daar staat. Dan wil je dat toch ook weer netjes teruggeven als diegene terugkomt. Hoe zou je niet kunnen zorgen voor Gods goede schepping? Een ander argument. Die opdracht uit Genesis 1 om te zorgen voor de schepping. En dat niet door uitbuiting, maar door haar te dienen. Want dat staat er letterlijk. Je moet de schepping dienen, zegt God tegen Adam en Eva. Die opdracht die is nooit ingetrokken door God. God heeft nooit gezegd, nou ja, nu er dan toch maar vloek over de aarde is gekomen, nu hoef je er ook niet meer voor te zorgen. Denk aan Psalm 8. In Psalm 8 staat ook dat de schepping in handen van mens is gegeven. Dat God de mens daar als het ware boven heeft gesteld. En alles aan zijn voeten heeft neergelegd. Opnieuw om te dienen en niet om te heersen. Dus die opdracht die is er nog steeds. En vandaag zorg je toch ook voor je lichaam. En als je vandaag ziek bent, dan wil je toch ook hartstikke graag weer beter worden. Vandaag zorg je toch ook voor andere mensen. Dan zeg je toch ook niet, ja, nou ja, het wordt straks toch een keer nieuw. Laat dan maar gaan. Dan hoef ik niet voor mezelf te zorgen, hoef ik niet voor anderen te zorgen. Dan kan ik alles maar gewoon. Dat doe je ook niet. Waarom zou je het wel doen als het gaat om Gods schepping? Romeinen 8 vers 19, dat is eigenlijk zo'n beetje het laatste punt wat ik erover wil zeggen. Ik denk dat dat ook de spits ervan is. In dat vers, daar staat dat de schepping ernaar uitziet, rijkhalzend zelfs naar uitziet, wie de kinderen van God zijn. En dan komt het er opnieuw op aan van, lees je dat alleen maar in de verre toekomst? Of is dat ook nu al? Nou, het is beide. Straks is pas volledig openbaar wat het inhoudt om Gods kinderen te zijn. En straks zal ook pas de hele wereld dat echt weten. Maar het is ook nu al openbaar. En straks zal voor iedereen en alles duidelijk zijn dat God regeert en dat hij zijn doel in ons verwezenlijkt heeft. En dat is heel goed nieuws voor de schepping. Maar dat kan het ook nu al zijn. Weet je, zoals Jezus liet zien hoe het straks zal worden, zo mogen wij dat heel in het klein ook laten zien. En waar wij laten zien wat verzoening op al die vijf terreinen inhoudt, is dat goed nieuws voor de hele schepping. Want wij belichamen dat goede nieuws niet alleen wanneer we verzoening in woorden aan mensen uitleggen en namens God aanbieden. We belichamen dat goede nieuws niet alleen wanneer we bidden voor wie ziek is en bidden en zorgen voor wie ziek is en niet geneest. We belichamen het niet alleen wanneer we onrecht bestrijden of opkomen voor wie geen stem heeft of voor wie honger lijdt, wanneer we vredestichters zijn. Maar ook wanneer we zorgvuldig omgaan met de natuur en met dieren. Op dat moment belichamen wij ook die verzoening. En laten wij aan de wereld zien, een heel klein stukje, een voorafschaduwing van wat het straks zal worden. Dan zijn wij het plaatje bij het praatje. Onze daden zijn het plaatje bij het praatje. Dat is de C van compassie uit ons ABCDE. Dat we niet alleen zorgen voor mensen om ons heen, maar ook zorgzaam zijn voor de schepping. Want God herschept en wij mogen nu al meewerken. En nee, we kunnen niet alles oplossen. Maar we kunnen wel, net als Jezus deed, tekenen laten zien van dat koninkrijk dat al onder ons is en dat toch nog helemaal moet doorbreken. Wij mogen ook op die manier het goede nieuws belichamen. Ga gewoon onverstoorbaar verder of begin daarmee met te zorgen voor de schepping. En laat zien dat je God serieus neemt. Dat je hem bewondert en vertrouwt en eert en respecteert. En alvast een beetje meewerkt. Wij zijn Gods medearbeiders. Ook in dit opzicht. En als we dit doen, dan laten wij ook daarmee zien aan de wereld van hey, ook al ziet het er zo somber uit en het ziet er slecht uit, hè, laten we dat niet onderschatten. Wij geloven in iets beters. Wij geloven dat het goed komt. En wij laten vandaag al zien dat die herschepping eraan komt, dat die al bezig is. Gewoon op microniveau, in jouw eigen leven, in dat van ons samen als kerk. In het licht van Gods goedheid en zijn liefde en trouw kan het niet anders dan dat de kerk hierin voorop loopt, dat wij voorop lopen. Nou, hoe? Dat laat ik graag aan jullie over. Draag ideeën aan. Enthousiasmeer elkaar. Leg elkaar niet de wetten op. Ga elkaar niet be- of vooroordelen in wat we wel of niet doen. Maar steek elkaar aan. Ik ben zelf met Ingrid samen de laatste jaren zo door allerlei mensen aangestoken met goede ideeën. En het is ook gewoon leuk om te doen. Weet je wel? Het is niet. Het is gewoon gaaf om te zorgen voor wat God ons gegeven heeft. En het helpt als we elkaar die ideeën aan de hand doen. Voor onszelf en voor ons als kerk samen. En doe dat nogmaals zonder die overspannen verwachting dat wij de wereld gaan redden. Doe het ook niet uit angst, maar geloof ook echt dat het goed komt. Wees niet bang, het komt echt goed. Doe het in de volle verwachting van wat God straks zal doen en nu al doet. Want God herschept en wij mogen nu al meewerken.